Onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft en die ook van dood levend maakt door zijn woord en geest, tot de verheerlijking van zijn naam en tot zaligheid van arme zondaren. Amen, geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede, zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 85, het eerste vers, zingen we samen. Gij hebt uw land, o Heere, die gunst betoont, dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uws volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hunne zonden aan. Wat er volgt uit het eerste vers van Psalm 85. De kerk van alle tijden en plaatsen, hoe we belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ter derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. En openen wij nu opnieuw Gods dierbaar woord bij de profeet Ezechiël. En voor vanavond lezen wij hoofdstuk 18. Ezechiël 18 is onze schriftlezing, waarna wij zingen uit Psalm 81, vers 15. Och, had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Verder geschiedde des Heeren woord tot mij, zeggende: Wat is u lieden dat ge dit spreekwoord gebruikt van het land Israël, zeggende: De vaders hebben onrijpe druiven gegeten, en de tanden der kinderen zijn stom geworden. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo het u lieden meer gebeuren zal, dit spreekwoord in Israël te gebruiken. Ziet, alle zielen zijn mijne, gelijk de ziel des vaders zal zo ook de ziel des zoons zijn mijne. De ziel die zondigt, die zal sterven. Wanneer nu iemand rechtvaardig is en doet recht en gerechtigheid, niet eet op de bergen en zijn ogen niet opheft tot de drekgoden van het huis Israëls, nog de huisvrouw zijns naasten verontreinigt, nog tot de afgezonderde vrouw nadert, en niemand verdrukt, schuldenaar zijn pand wedergeeft, geen roof rooft, de hongerige zijn brood geeft en de naakte met kleding bedekt, niet geeft op woeker, nog overwinst neemt, zijn hand van onrecht afkeert, waarachtig recht tussen de een en de ander oefent, in mijn inzettingen wandelt en mijn rechten onderhoudt, om trouwelijk te handelen, die rechtvaardige zal gewisselijk leven, spreekt de Heere, Heere. Heeft er nu een zoon gewonnen die een inbreker is, die bloed vergiet, die zijn broeder doet een van deze dingen, en die al die dingen niet doet, maar eet ook op de bergen en verontreinigt de huisvrouw zijns naasten, verdrukt de ellendige en de nooddruftige, rooft veel roofs, geeft het pand niet weder en heft zijn ogen op tot de drekgoden, doet gruwel, geeft op woeker en neemt overwinst, zou die leven? Hij zal niet leven. Al de gruwelen heeft hij gedaan. Hij zal voorzeker gedood worden. Zijn bloed zal op hem zijn. Ziet, nu heeft hij een zoon gewonnen die al de zonden zijns vaders die hij doet aanziet en toeziet dat hij dergelijke niet doet, niet eet op de bergen, nog zijn ogen opheft tot de drekgoden van het huis Israëls, de huisvrouw zijns naasten niet verontreinigt en niemand verdrukt, het pand niet behoudt en geen roof rooft, zijn brood hongerige geeft en de naakte met kleding bedekt, zijn hand van de ellendige afhoudt, geen woeker nog overwinst neemt, mijn rechten doet en in mijn inzettingen wandelt, die zal niet sterven om de ongerechtigheid zijns vaders. Hij zal gewisselijk leven. Zijn vader, terwijl hij met onderdrukking onderdrukt heeft, des broeders goed geroofd heeft en gedaan heeft dat niet goed was in het midden zijner volken, ziet daar, hij zal sterven in zijn ongerechtigheid. Maar gij lieden zegt, waarom draagt de zoon niet de ongerechtigheid des vaders? Immers zal de zoon die recht en gerechtigheid gedaan heeft en al mijn inzettingen onderhouden en die gedaan heeft gewisselijk leven. De ziel die zondigt, die zal sterven. De zoon zal niet dragen de ongerechtigheid des vaders. En de vader zal niet dragen de ongerechtigheid des zoons. De gerechtigheid des rechtvaardigen zal op hem zijn. En de goddeloosheid des goddelozen zal op hem zijn. Maar wanneer de goddeloze zich bekeert van al zijn zonde die hij gedaan heeft, en al mijn inzettingen onderhoudt en doet recht en gerechtigheid, hij zal gewisselijk leven. Hij zal niet sterven. Al zijn overtredingen die hij gedaan heeft, zullen hem niet gedacht worden. In zijn gerechtigheid die hij gedaan heeft, zal hij leven. Zou ik enigszins lust hebben aan de dood des goddelozen, spreekt de Heere, Heere, is het niet, als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leven? Maar als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet, doende naar al de gruwelen die de goddeloze doet, zou die leven? Al zijn gerechtigheden die hij gedaan heeft, zullen niet gedacht worden. in zijn overtreding waardoor hij overtreden heeft en in zijn zonde die hij gezondigd heeft, in die zal hij sterven. Nog, zegt gij lieden, de weg des Heren is niet recht. Hoort nu, o huis Israëls, is mijn weg niet recht? Zijn niet uw wegen onrecht? Als de rechtvaardige zich afkeert van zijn gerechtigheid en onrecht doet en sterft in dezelfde, hij zal in zijn onrecht dat hij gedaan heeft sterven. Maar als de goddeloze zich bekeert van zijn goddeloosheid hij gedaan heeft en doet recht en gerechtigheid, die zal zijn ziel in het leven behouden, terwijl hij toeziet en zich bekeert van al zijn overtredingen die hij gedaan heeft. Hij zal gewisselijk leven, hij zal niet sterven. Evenwel zegt het huis Israëls, de weg des Heren is niet recht. Zouden mijn wegen, o huis Israëls, niet recht zijn? Zijn niet uw wegen onrecht? Daarom zal ik u richten, o huis Israëls, en ieder naar zijn wegen, spreekt de Heere, Heere. Keert weder en bekeert u van al uw overtredingen. Zo zal de ongerechtigheid u niet tot een aanstoot worden. Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor ge overtreden hebt, en maakt u een nieuw hart en een nieuwe geest. Want waarom zoudt ge sterven, o huis Israëls? Want ik heb geen lust aan de dood des stervenden, spreekt de Heere, Heere. Daarom bekeert u en leeft. Des Heren, de tekst, Ezechiël 18, ik noem u vers 20, eerste zin. De ziel die zondigt, die zal sterven. Dat we in alle dingen diep afhankelijk zijn van de werking van Gods geest, gaan we allereerst tot hem uit een gemeenschappelijk smeekgebed. Het is toch een ernstig woord en we moeten eigenlijk zeggen, lieve Heren, wanneer is uw woord niet ernstig? Het komt altijd zo duidelijk en recht op de man af tot ons. En wilt u dan ons vanmiddag vrijden van alle weerstanden die er zijn in het natuurlijk hart, opdat dit woord zijn kracht mag doen, zorg alstublieft overal zelf voor, Heere. Mogen u daartoe uitnodigen, u die de uitnodiging niet afsloeg van dat bruidspaar in Cana. En die ook kwam op de begrafenis in Bethanië. Zoudt ge niet aanwezig willen zijn daar waar uw woord gepredikt wordt? U hebt het ook beloofd, Heere, daar waar zelfs twee of drie in uw naam vergaderd zijn. Daar bent u in het midden. Maar dat is wel een groot wonder als u komt. En we vragen u, laat ons hart recht verlegen om mogen zijn. Want als u komt, neemt u toch alles mee. Dan zal het wel gaan, dat preken. En dan zal het ook wel gaan als we hier mogen zitten onder uw woord. Want dan zorgt u toch zelf voor een wel toebereide aarde. En dan zal dat woord, als dat goede zaad zijn kracht wel doen. En dat woord is zulk een goed zaad. Want dat woord mankeert niets, maar ons hart. Heren, daarom vragen we u, wees zelf in ons midden. De duivel nodigen we niet uit, maar die zal er toch wel zijn. Maar u mogen we vragen, Heer, juist ook omdat de duivel zo brutaal en ongenood binnenkomt. En daar waar uw woord gepredikt wordt en uw kerk gebouwd wordt, waar hij dan zo druk zich kan maken om datgene wat u doet af te breken, bidden u, laat hij tot zijn schande, tot zijn schaamte en tot zijn pijn en vernedering mogen ondervinden dat u de Almachtige bent, o Koning der Koningen en Heere der Heren. En het zal ons zo goed doen als we bemerken dat uw woord, wat u eens gesproken hebt toen u afscheid nam van deze wereld, dat dat ook vervuld zal mogen worden. Mij is gegeven alle macht in de hemel en gelukkig ook hier op de aarde. Daar in het land der vreemdelingschappen, in het land waar de vijand woont, in het land waar verloren zondaren in een afkerigheid van u en uw woord leven, wil daar uw macht betonen. Uw liefde macht, Heere, waar geen vijand tegenop kan, waar mensen enig gevoel krijgen van die grote en eeuwige en goddelijke liefde voor goddelozen en verlorenen, dat die mogen smelten in een weerstand en dat u onwederstandelijk door uw liefde harten zou mogen inwinnen. En doe dat ook vanmiddag, Heere, als dit woord tot ons komt, waar u ook gezworen hebt dat u geen lust hebt in de dood van stervende mensen. En uiteindelijk is dat toch de realiteit. Veel zullen het er wel niet mee eens geweest zijn met die preken van Ezechiël. Als de mensen van toen waren zoals nu, en ze waren zoals nu, en wij zijn als hen, maar maak het ons er toch mee eens dat we stervende zijn. En wilt u dan bij een stervend mens op bezoek komen en het ook waarmaken in zijn of haar leven, dat ge geen lust hebt daarin waar wij in onze dwaasheid nu wel lust toe hebben, namelijk in onze ondergang. Wil ons oog er maar voor openen en laat het evangelie ook vanavond zijn krachtig werk onder ons mogen doen. We hebben het ook zo nodig dat er vandaag kinderen en jonge mensen tot waarachtige bekering komen. We hebben het zo nodig, Heer, dat er vandaag bij alle verleiding die er is, niet alleen in de zondewereld, maar ook in de kerk, de verleiding die er is, daar waar het alles uiterlijk zo mooi en goed schijnt, waar veel water bij de wijn wordt gedaan en waar toch de mens nog op de troon zit, daar waar ook velen worden verleid, zie hier is de Christus, of daar. Geef ook in deze tijd recht licht en inzicht wat de waarheid is. Want ook vandaag hebben we meer dan ooit ook nodig en dat we kunnen onderscheiden. Geef daartoe wijsheid, Heer. En wil dat geven ook aan de ambtsdragers van de gemeente. Ze zijn zeer bevoorrecht geweest. Vele jaren mocht Dominee den Butter hier voorgaan. Dat is een onnoemelijk groot voorrecht. En o, bewaar deze gemeente, leden van de gemeente toch voor, dat dat grote voorrecht eens tegen ons zal getuigen. En hij die ons twee wegen van dood en leven, zonde en genade voorhield met de liefde van zijn hart. Straks ook niets mede met Christus zal opstaan in het gericht als een snel getuige tegen ons. Heere, dat hem toch zo niet zullen weder ontmoeten, maar dat wij ook met hem aan de zijde van Christus gesteld mogen worden, aan uw rechterhand, als vrucht ook van zijn arbeid onder ons. Heere, gedenk hem, het is voor hem heel wat. We hebben er wel wat van gehoord en wat van gelezen. En zo zien we dat alles hier beneden verandert. En wat blijft hier? Uw woord, gelukkig. En dat mag ook heden gepredikt worden. Wil gij het nog met uw zegen achtervolgen? Denk, Heer en de ambtsdragers, we noemden ze u al, maar ook in verband met de huisbezoeken die ook weer gaan beginnen. En dat ze ook ontvangen mogen worden. Niet als Jan en Piet die komen, maar als ambassadeurs van u, koning, priester en profeet. Dat we ze mogen ontvangen en mogen spreken met hen over de dingen, ook wel van het tijdelijke wat ons bezighoudt, maar bovenal aangaande het ene nodige. Wil je daartoe nog alles geven wat nodig is en alle arbeid in het midden der gemeente, ook weer in deze nieuw begonnen week. Heer, het past ons ook u te erkennen, samen met en voor zuster de Graaf Ras, die vanavond weer de kerk kan zijn. Bij alle beproevingen en moeiten die ze moest doorstaan. Heer, wat is het een voorrecht als een mens op mag gaan en onder dat zegenrijke woord mag verkeren. Dat ook gebed van haar hart mag wezen vanavond. Zegen velen, maar ook mij. Gedenk haar, degene die haar lief zijn, en maak het in alle opzichten nog wel, naar ziel en lichaam, beide. Alle arbeid in uw koninkrijk van zending, evangelisatie en onder uw oude bondsvolk Israël dragen we opnieuw aan u op. De overheid, plaatselijk, regionaal, landelijk. Allen die nog begeren te staan op dat hechte, vaste fundament van uw woord en de belijdenis naar uw woord. Wil ze kracht en wijsheid, moed en volharding geven? Gedenk aan ons vorstenhuis. Werk ook daar met uw goddelijke genade. Gedenk aan de nood in de wereld. De duizenden daklozen, de verslaafden, zij die op de vlucht zijn, die een huis moeten missen, die getroffen zijn door allerlei rampen of door oorlogsgeweld. Ook nu zijn er weer aanslagen gepleegd. Wanneer zal daar een eind aan komen? Immers op de dag dat u wederkomt, dan zal ook aan dat leed eindelijk een eind komen. Heere, wat is toch een mens die in zijn vernietigende haat anderen meesleurt met zich het verderf in. En dan meent het paradijs binnen te gaan. En dan vol schrik voor u te komen staan. O Heer Jezus Christus, mogen u wel vragen voor al die arme mensen die niet weten van uw woord. En van die weg des levens, dat u toch alle middelen die aangewend worden, mogen zegenen tot een behoud. En in die ellendige wereld waarin we leven, geven opleving, Heere. Een vragen naar u. Verwachting hoeven niet te hebben van mensen van de wereld hier beneden. Maar als u werkt, Heere, wat zal dat toch groot zijn? Zegen de kerk verdrukt en vervolgd. En wilt u moed geven en alles wat nodig is om staande te blijven te midden van de verdrukkingen. Maak het zowel als wij dit woord samen willen overdenken. Wil gij uw Heilige Geest ons schenken vragen u dat in de vergeving van al hetgeen niet is naar uw heilige wil. En dat is veel en groot, Heere. Maar doe het om uw genade, die meer en groter is. Dat zij onze enige hoop. En als uw genade gekend wordt, geeft het geen vrijbrief om maar raak te leven. Maar worden we toch immers vijanden van alles waar we voorheen bevriend mee waren. Schenk ook die genade en doe ons vlieden de begeerlijkheden van de jonkheid en de begeerten waarmee de wereld ons wil meesleuren en bezig houden. Bewaar ons voor de zorgvuldigheden des levens en schenk dat we nog een goede uren mogen ontvangen om Jezus willen. Amen. Krijg gelegenheid voor uw liefdegaven. De Heere zegen u en uw gaven. En wij willen zingen uit de 32e psalm. De versen 1 en 3. 1 en 3 uit psalm 32. Thank you. zingen wij na de preek het laatste versje uit Psalm 34. De Heere verlost en spaart zijn volk dat op zijn hulp vertrouwt. Zal door hem in gunst beschouwd, niet schuldig zijn verklaard. Na de prediking 34 vers 11. En als dan nu hoofdstuk 18, geliefde gemeente, voor ons ligt, dan is het de geschiedenis, weer de geschiedenis, zou ik bijna zeggen, van zonde en van genade. Van recht en van genade, kun je ook zeggen. En we hebben, als we deze tekstwoorden, die tot twee maal in dit hoofdstuk voorkomen, ter harte nemen, overdenken vanavond, drie gedachten. Er staat in vers 20, de ziel die zondigt, die zal sterven. Dat is tegelijk ook onze eerste gedachte. Ten tweede willen we stilstaan bij de ziel die nimmer zondigde en wilde sterven. En ten derde dan ook, mogen we het ook zo zeggen, als we het in het rechte licht zien, de ziel die zondigt, die niet hoeft te sterven. De ziel die zondigt, die zal sterven. Wat is het verband waarin de profeet nu daar zijn gemeente aan de rivier de Kabaroe, van die ballingen die uit Jeruzalem en omliggende plaatsen naar het verre land zijn gebracht. Wat is het verband van deze woorden waarin de profeet Ezechiël spreekt? Het is het verband van onze verantwoordelijkheid. Dat is de regelrechte aanleiding, onze persoonlijke eigen verantwoordelijkheid. Wij hebben, als we gezegend zijn met kinderen, ook een verantwoordelijkheid voor onze kinderen. Dat zouden we toch ook wel goed moeten verstaan en begrijpen. Nooit mogen vergeten. Wat wij onze kinderen in hun jonge jaren voorhouden, dat geloven zij. Heilig. En daarom, wat houdt u ze voor? Als u ze in het verkeerde voorgaat, zullen ze u in het verkeerde dan ook volgen. Als schapen die een herder volgen. Waar u gaat wonen, daar gaan zij ook wonen. En waar u naar de kerk gaat, daar gaan zij ook naar de kerk. Vooral in de jonge jaren is het zo belangrijk. Hoe gaan we onze kinderen voor en waarin? U hebt een verantwoordelijkheid. Nee, wij kunnen onze kinderen niet bekeren. Daar bent u misschien ook al wel achtergekomen. Het hart, dat is iets wat je niet kunt bereiken. Gelukkig is er wel één die dat kan. Maar kunt u uw kind overtuigen? Kunt u uw kind naar de hemel brengen? U kunt ze wel voorgaan op de brede weg die naar het verderf leidt. En het zal ontzaglijk zijn als het bloed van onze eigen lieve kinderen van onze hand werd geëist. Dat is wel een lijn die in de schrift heel duidelijk naar voren komt. En zo kan God ook als een oordelend God de zonde der vaderen bezoeken aan de kinderen, en er gaan soms hele geslachten verloren. Maar er is ook een andere lijn, en daar legt Ezechiël in dit hoofdstuk nu alle nadruk op. En dat spreekt elkaar, dat andere niet tegen. Wel nee, het zijn gewoon twee lijnen naast elkaar. Twee lijnen naast elkaar, die spreken elkaar niet tegen. Het is ook waar, een mens heeft zijn eigen verantwoordelijkheid. En de aanleiding voor dit te benadrukken was een spreekwoord. De ballingen daar zeiden, de vaderen hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. De vaderen hebben dwaas gehandeld en de kinderen zitten ermee. En ze bedoelden, onze vaderen, die hebben niet goed gedaan. En dan zitten wij met de ellende. Dan zitten wij in gevangenschap. Wij moeten lijden onder wat zij hebben gedaan. Dat wijzen, hè. Dat wijzen, wat zijn we daar toch goed in. We gebruiken onze vingers toch altijd maar weer om te wijzen. En in dit gedeelte, zo lezen wij, durft men zelfs naar God en naar boven te wijzen. God is onrechtvaardig. Wat, zegt God, ben ik onrechtvaardig? Zijn niet uw wegen krom? Bent u zelf niet geheel en al krom en verdraaid? Ik ben recht en ik heb het recht lief. Ja, ze durfden zelfs te wijzen naar God. Of we wijzen naar een ander. In ieder geval van ons af, naar omstandigheden. Zoals onze eerste ouders al deden in het paradijs. Dat van je af wijzen. En als we onszelf om ons heen zien, dan kunnen we wel allerlei dingen aanwijzen. Dat is wel zo. Maar het brengt u nergens. Een mens moet leren naar zichzelf te wijzen. En wie de schuld daar zoekt, zal de schuld daar ook altijd vinden. En dat deden ze, wijzen. Ze zeiden, de vaderen hebben onrijpe druiven gegeten. Maar nu is het eigenlijk zo, en dat zegt Ezechiël nu in dit hoofdstuk, maar jullie hebben ook gegeten toen vader zei, kom, moeten jullie ook een paar druifjes? Jullie hadden er ook smaak in de druiven die verboden waren. Toen vader het aanbood, toen zeiden jullie niet, nee, dat lusten we niet. Toen gingen jullie mee. En jullie hadden er ook wel zin in een paar van die verboden vruchtjes. Bij God verboden. En daarom, ze zitten daar in de gevangenis, maar ze kunnen naar niemand wijzen. Dat zegt Ezechiël. Eigen schuld. Daarom zit u hier. En de Heere zegt het zo, als je dat spreekwoord nog eens één keer durft te gebruiken, want dat is een regelrechte leugen. Kijk naar jezelf. Wat wij zo gauw zeggen naar een ander toe. Ja, kijk jij maar naar jezelf. Dat zegt God nu ook tot ons vanavond. Kijk naar uzelf. En leer alleen op uzelf te zien. Wist u dat dat de weg des heils was? Wist u dat daar de oplossing lag van schuld en zonde? Wist u dat God dat zegenen wil als een mens een schuldenaar wordt en leert wijzen op zichzelf? En nu zegt de Heer het heel duidelijk. Jullie zitten in de gevangenis vanwege jullie eigen zonde. Want de ziel die zondigt, die zal sterven. Wij hebben allen onze eigen zonde. En dan worden we straks geoordeeld niet omdat Adam viel, maar omdat u viel. En dan wordt u straks geoordeeld niet omdat pa u weghield uit de kerk, maar omdat je zelf niet je hebt onderworpen aan het woord van God. De persoonlijke verantwoordelijkheid is zo groot. Daar legt Ezechiël in naam des Heeren alle nadruk op.
Want straks dan gaan de boeken open. Dat zijn de biografieën, de levensbeschrijvingen. En zoveel mensen als dat er ooit geleefd hebben. En leven zullen, zoveel boeken zullen er op de dag des oordeels open gaan. En als u voor God staat, dan gaat u niet samen met God dat boek van uw buurman lezen. Maar dan gaat uw eigen biografie open. En dat is het aangrijpende, het ontroerende, ook het ernstige in dit hoofdstuk. De ziel die zondigt, die zal sterven. God is rechtvaardig, o ja. Hij weet het ook wel, dat als u een moeder hebt gehad die u altijd waarschuwde, of een moeder die alleen maar bezorgd was om je kleding en om je school en zo. Dat weet God ook heel goed, hij is rechtvaardig. En zijn weegschaal is volmaakt. Maar hij zal alle zonden persoonlijk in rekening brengen. Wegkruipen, dat kan niet. Als u tenminste wegkruipt achter omstandigheden. Achter mensen. Als u niet tevoorschijn komt, maar wegkruipt achter allerlei dingen en nog wijst. Het zal u niet baten, nu niet en in de dag des oordeels niet. Als er staat, de ziel die zondigt, die zal sterven. Dan betekent dat eigenlijk kort en goed. Dat wij allen zeker sterven zullen. En sterven, dat betekent hier niet die dag dat je laatste adem zal wegblazen. Maar sterven, dat is hier het isolement. Er buiten gezet worden, zoals vader tegen zijn kind zegt. Ga jij van tafel af, ik wil je niet meer zien, naar je kamer. En dat vindt dat kind vreselijk. Alleen op zijn kamer en vader en moeder boos. Dat is het isolement. Eruit gezet, buiten gezet worden. En dat kind, dat komt wel weer goed. Misschien na een uur is het alweer goed. Maar er buiten gezet worden door God. Sterven, het gaat hier over de tweede dood. Het gaat hier over de eeuwige dood. Er buiten gezet worden en het isolement terechtkomen. Wat we noemen de buitenste duisternis. Waar zal zijn wening en knersing der tanden. Dat is het isolement. En als er staat dat dit geldt voor een ziel die zondigt, dan geldt dat dus van u en van mij. Want wie is er die nog nooit gezondigd heeft? Steek je vinger maar op hoor. Is er iemand die nooit gezondigd heeft? Boven misschien? Ook niemand. Dan is dit toch het ontzaglijke woord. De ziel die zondigt, die zal sterven. Dat is Gods rechtvaardigheid. Dat is de liefde die hij heeft tot zijn eigen naam en tot zijn eigen eer. Een God die de zonde duldt, is geen God. Een God die de zonde goed praat. Als een Sinterklaas. Die wat dreigt, maar verder nooit komt. Dat is geen God. Dit is niet zomaar een loos dreigement. Zoals ouders kunnen dreigen en ik zal dit en ik zal dat, alleen doen ze het niet. Maar dit is de waarheid, de werkelijkheid. Het woordje zal, dat is zo aangrijpend. En oh, in hoeveel levens is dat al bewaarheid geworden. Moet u er ook niet dikwijls aan denken hoeveel mensen er al buiten gezet zijn. En verkeren in het isolement. In de buitenste duisternis. Moet er dikwijls aan denken als ik 's avonds naar bed toe ga. Lekker in je bed. Een vermoeide dag. Heerlijk rusten. En dan moet ik er wel eens aan denken. En al die miljoenen die verloren zijn. En dat alles naar Gods recht. O, wat is het een wonder, geliefden. Als dit waar is, en het is zo waar, omdat God waar is. Dat we nog mogen zijn in het heden der genade. Want dat is ook waar. Het is ook, al is het een vaste, zekere mededeling. De ziel die zondig, die zal sterven. Het is ook toekomst. Ziet u het? Wij moeten de Bijbel leren lezen. We zijn te gehaast. En we zien niet wat er staat. En missen daarom ook zoveel licht en troost. Het is nog een waarschuwing. En een waarschuwing is altijd liefde. Daar zit Gods liefde achter. En God waarschuwt opdat wij tot inkeer zouden komen. En dan vragen we hetzelfde als dat we deze morgen vroegen. Kan een mens dan van oordeel bevrijd worden? Is het mogelijk dat ik van die tweede dood niet beschadigd word? Is er een mogelijkheid dat ik niet in die buitenste duisternis terechtkom? Ja, die is er. En dat mag Ezechiël door deze woorden te benadrukken. Tot tweemaal toe herhaalt hij het. Dominee, moet gewoon wel eens in herhaling vallen. Opdat het in mag dringen in onze harten. Opdat het zijn gezegend werk zal mogen doen. Moet het wel eens nog eens gezegd worden. De ziel die zondig die zal sterven opdat de nood waarin we verkeren gezien mag worden. En de nood niet langer houdbaar is. Maar dat er een noodgeschrei mag opgaan tot de Allerhoogste. Is er nog een weg? En is er nog een middel? Hoe kan een mens nou hier onderuit komen? Onder dit vreselijke woord. De ziel die zondigt zal sterven. U, het is Ezechiël die het verschillende malen ook in andere hoofdstukken aanhaalt. Wat ook in dit hoofdstuk tweemaal staat. Ook dat herhaalt hij. Dat God het betuigt dat hij geen lust heeft in de dood van goddelozen. En als u van de week tijd hebt, we hebben toch genoeg tijd, niet waar? Dan zou u daar eens een half uurtje in de eenzaamheid over moeten nadenken. Dat God geen lust heeft in de dood van goddelozen. Want dat betekent, u hebt het net zelf toegegeven, dat God ook geen lust heeft in uw dood. Want toen ik vroeg, wie heeft er nog nooit gezondigd, stak niemand zijn vinger op. Allen onderworpen aan dat oordeel. En daar moet u dus over nadenken. Dan mag je eerst wel vragen of je een half uur krijgt van de Heer om erover na te denken. En dat het woord dan eens echt in mag zinken in je ziel. Dat God nu gezworen heeft dat hij geen lust heeft in uw dood. Wat is het een rijk woord. Als ik mezelf zie als een schuldig mens, die niets dan die ondergangen dat isolement zich waardig heeft gemaakt. Wat is het een rijk woord als de Satan me aanvalt en zegt, jij hebt te veel, te lang gezondigd. Om de duivel dan eens te verslaan met dit woord. Want als je te veel en te lang hebt gezondigd, dan ben je wel een erge goddeloze. Niet waar nu? En u staat er geen lust in de dood van goddelozen. En het staat er ook nog zo aan het eind van het hoofdstuk. Geen lust in de dood van stervenden. Mensen, we liggen toch immers op sterven. We zijn op sterven na dood. Als ik het zo mag zeggen, die tweede dood is zo dichtbij. En u zegt, God, ik heb geen lust in je dood. En God heeft dat bewezen. Hij bewijst dat bijvoorbeeld door u hier neer te zetten onder het geklank van Gods woord. Door u het woord van het evangelie toe te betrouwen. Hij bewijst dat door zoveel dingen dagelijkse zorg op dat u leven mag. Daar bewijst God het ook in. Dan moet je aan denken als je boterham straks opeet, als je tenminste nog eten moet. Hè? Ook een bewijs, God heeft geen lust in mijn dood. Mag nog leven. Maar hij heeft dat vooral betoond in het zenden van zijn zoon naar deze wereld. En nu komen we bij onze tweede gedachte. Als het gaat over de ziel die nooit zonderde en toch moest sterven. Omdat hij geen lust heeft in onze dood, nogmaals, dat heeft God laten zien in het zenden van zijn zoon. Al zo lief heeft God de wereld gehad. En dan kun je over discussiëren wat er nou precies met dat woordje wereld bedoeld wordt. Nou, het heeft in ieder geval een hele negatieve klank. Het zijn niet de lieve verkoren kindertjes van God hoor. Maar de wereld heeft in Johannes een hele negatieve klank. En dat God nu tot goddelozen uitgaat. En tot een wereld die in ieder geval gevallen is in zonde en schuld. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geborene zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft. Niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Weet u hoe God het heeft getoond, bewezen. En het mag vanavond ook weer verkondigd worden. Dat God eer dat hij de zonde ongestraft liet blijven. Die gestraft heeft aan zijn eigen lieve zoon. Begrijpt u iets van God? Nee, zeker. God is alleen aanbiddelijk, nooit te doorgronden. Want Jesaja zingt het ook. Als je het niet kunt uitleggen, kun je er altijd nog over zingen. Het behaagde de Heere hem, de zoon, te verbrijzelen. Hij heeft hem krank gemaakt. En daar heb je het woord waar we het steeds over hebben. Het woordje krank betekent in het isolement terechtkomen. In de buitenste duisternis terechtkomen. Zonder God en enig gevoel van zijn nabijheid en goedheid zijn. Dat zijn de gedachten des vredes die God heeft gehad over een verloren zondaarsvolk. En wat is dat toch in God, geliefden, dat dit zijn gedachten zijn geweest. Om de zonde wel te straffen. Maar om nog te prediken, de Heer Jezus Christus als het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Om te laten zien in Christus dat God het recht lief heeft, maar ook zijn genade. Om in het offer van Christus te bewijzen dat God zichzelf lief heeft, maar ook een zondaar. Om te bewijzen in het offer dat daar gebracht wordt, in het bloed dat daar vloeit, dat God heilig is. En dat geen zondaar met hem leven kan, maar dat hij toch om dat offer met zondaren omgang wil hebben en straks eeuwig met hen zal zijn. En het volk dat daar woont, zal vergeving van ongerechtigheid hebben. En wat is dat geweest in Christus, dat hij zonder zonde zijnde, zijn broederen in alles gelijk geworden uitgenomen, de zonde tot zonde gemaakt wilde worden. Als je, maar dat is misschien wel een ouderwetse uitdrukking, maar toch wel een zaak die werkelijk ook vandaag nog van belang is. Als je je schuldbrief thuis krijgt, dan komt er een brief op de bus, door de bus, jongens en meisjes, en er staat in, je moet 1000 euro betalen. Gelijk, en je hebt het niet, hè? Verschrikkelijk, hoe moet je toch aan dat geld komen? Als nu de Heere u die schuldbrief stuurt en u overtuigt door woord en geest, en de ziel die zondigt, die zal sterven. O, dan komt u om, immers. Maar wat is er nu feitelijk op Golgotha gebeurd? Daar kwamen al die schuldbrieven van al die miljoenen die gezaligd worden in het bloed van Christus. Die scharen die niemand tellen kan, die kwamen bij hem terecht. En wat is dat geweest om dat te willen betalen? Zelf nooit gezondigd en tot zonde gemaakt willen worden. En o, we kunnen misschien het Lijdensevangelie wel eens met een glimlach lezen. Maar dat we het met tranen zouden mogen lezen. En met diepe vernedering van het hart. Want o, wat heeft het hem gekost. Om de prijs der zielen dat rantsoen aan God voor eeuwig en altoos te voldoen, dat is geen lichte zaak voor hem geweest. Hoe heeft hij geworsteld? En hoe heeft hij gebeden, Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. O, hij schrok niet terug van de taak die hij ook in die nacht gewillig weer op zich nam, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Maar voor die wraak van God, de toorn Gods, daar schrok hij van terug. Om in het isolement geplaatst te worden. Hij wist niet wat het was om buiten te staan, om zonder God te zijn. En wat is dat ontzaglijk geweest. Ik heb er nog nooit over gepreekt. Ik hoorde dat dominee Butte er ook nog nooit over gepreekt had. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Dat is zo diep, niet in woorden uit te drukken. We zouden moeten zwijgen zoals ze toen op Golgotha gezwegen hebben. Toen hij schreide. Mijn God, buiten gezet, in het isolement terechtgekomen. En dat om de zonde wil, de dood gestorven, waarvan God geven het wij bewaard zouden mogen worden. De dood gestorven, in het isolement terechtgekomen om anderen met God te verzoenen. Verlaten van God, zegt het avondmaalsformulier, opdat wij nimmer meer van God verlaten zouden worden. En als ondeugende kinderen toch nog aan tafel mogen zitten. En aangenomen worden als een kind en niet weggezonden. Dat is het kostelijke resultaat, de vrucht van dat werk van Christus. Hij zonder zonde. En dat is toch ook een heel rijke gedachte. Ook als u uw eigen leven steeds meer en meer leert kennen. En het moet ook vandaag gekend worden, hoor. Echt waar. Dat is echt niet veranderd en dat zal nooit veranderen. dat u worden moet wat u bent. En ook blijven moet wat u bent. Een verloren zondaar in uzelf. Die slechts van genade leven kan en daar de ruimte ook ziet. Inziet. In Gods genade voor goddelozen. Om zondaar te mogen blijven ook. Om die verootmoediging te mogen kennen. Maar ook de verwachting. Zie op mij in gunst van boven. Dat is ook vandaag nog nodig. Maar als je leven dan overziet, dan zeg je het wordt met mij nooit beter. Dacht vroeger ook hoor. Bekering dat is steeds beter worden. Op de duur een soort heilige zijn. Een engel hier op aarde. Maar je zegt wel eens. Wel. Lijkt alsof ik steeds onheiliger word. Ja, je wordt wat je bent. Je bent onheilig. Je ogen gaan ervoor open. Het moet worden Christus alleen en dan de overdenken. Als u van de week nog eens tijd hebt, zou er eigenlijk nog eens een half uur over moeten denken. Dat leven van Christus, hè? Ja. Dat hij nou nooit gezondigd heeft. Dat rijtje steeds hier in Ezekiel 18. Je denkt, mens, wie komt daaraan toe? Ik sta aan alles schuldig. En al die dingen die hier genoemd worden. Waar komt er van terecht in je leven? Nu, er is één geweest die nooit gezondigd heeft. En die kon zeggen, wie overtuigt mij van zonde? En daar ligt nu de gerechtigheid waarachter je wegschuilen kan. Wegkruipen doen we immers toch zo vaak achter de rug van een ander. Nu, hier is een rug waarachter u wegschuilen kunt. Hier is een borg en middelaar die niet alleen gestorven is, maar ook geleefd heeft. Geleefd heeft zoals ik moest leven en er komt niks van terecht. Geleefd heeft hier op aarde, opdat hij een volkomen middelaar zou zijn van het uur van zijn ontvangenis af. Rein en rein gebleven, nooit gestruikeld, nooit enig kwaad gedaan. En toch tot zonde gemaakt. O Christus, hij moest niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En hij wilde ook. Zo is het geschied, dat er nu door zijn werk volkomen verzoening is voor mensen die de dood moeten sterven, die stervende zijn. En daarom, wat is het groot als je toch maar iets van je nood mag zien. Hoeveel, dominee? Nou, als je er maar iets van ziet, zoveel dat je vluchten moet, vluchten naar hem. En bij hem kunt u terecht. Want God en Christus, het is één. En ook Christus heeft op Golgotha gezworen. Zo ik lust heb in de dood van goddelozen. O, zal dit uw hart dan niet breken? Wat zal het dan moeten doen? En als de liefde van Christus het niet kan doen, dan is er geen ander middel meer. Om u ervan te overtuigen hoe groot hij is voor slechte mensen. En dat hij zijn leven niet heeft afgelegd voor lieve trouwe discipeltjes. Maar zoals het hier staat in Ezekiel 18. Goddelozen. Mensen die tegen anti-God en Christus zijn. En daarmee ook tegen zichzelf en tegen alles. Die vijanden zijn. En vijanden worden met God verzoend. Goddelozen worden gerechtvaardigd als ze tot hem de toevlucht mogen nemen. En wat is de vrucht van dat heerlijke werk van Christus, dat de ziel die zondigt niet zal sterven. Dat de mens, die eigenlijk niets anders kan dan zondigen, door het geloof in hem niet zal sterven. De ziel die zondigt. De zondaar. De mens die verkeerd is en daarom verkeerd doet. Die een dief is en daarom steelt. De mens die niets is en niets heeft dat God wel behagelijk is. Dat hij toch niet hoeft te sterven. Dat is enkel genade. Het is de kracht van het offer van Christus. Maar gaat dat dan automatisch en geldt dat aan alle mensen? Nee, nee. Wie dan? Ik zou het vanavond zo willen zeggen. Al diegenen en die ook allemaal. Die leerde wijzen naar zichzelf. Die. Is dat zo? Ja, dat is zo. Is er niks meer nodig? Oh, wat dacht u dan nog te willen doen? Wat wil u dan nog meer doen? Alleenlijk. Ken uw ongerechtigheid. En dat geschiet aan het begin van de weg en halverwege de weg en aan het eind van de weg. Het is een doorgaand werk. Om gewoon niets te worden voor hem dan een zondaar. De ziel die zondigt, de mens die verdorven is, die zal niet sterven. En dat geeft geen vrijbrief voor de zonde, dan kunnen we maar raak leven. Wel nee, dacht u dat? Als u dat denkt, dan ben u nog nooit op Golgotha geweest en in Gethsemane. En dan zijn het alleen maar praatjes en smoesjes als u zegt dat u ook een zondaar bent. Dan geloof ik er helemaal niets van. Maar als u iets hebt gezien van de ernst, de ziel die zondigt, die moet sterven en dat ben ik, dat ben ik. En als u iets gezien hebt van de grootheid van God en de grootheid van Christus, die zich nooit dood zondigde, maar wel dood liefde aan het kruis, dan gaat u de zonde haten tot in het diepst van je bestaan. Dat gaat altijd samen op liefde, wederliefde tot hem en de haat jegens de zonde. Leefde dat maar meer. O Heer Jezus Christus, hoe lief moest ik u hebben. En wat komt er van terecht? O Heere God, hoe lief moest ik u hebben? En wat komt er van terecht? Nee, geen verontschuldiging, alleen maar schuld. Maar o, u bent het zo waard om gediend en gevreesd te worden. Dat wel, dat zeker. Maar wat komt er van terecht, wat er van terecht komt? Niets. En nochtans, de ziel die zondigt en niets dan zonde is, zal niet sterven, maar wat ligt ertussen? Kopen kunt u het niet, krijgen alleen. Wat ligt daartussen, een voorwaarde waaraan je moet voldoen? Gelukkig niet. O, stel je voor. Er ligt alleen dit tussen. Vader, ik heb gezondigd. Tegen de hemel en tegen u. Dat. Want Nathan zei tegen David, gij zult de dood niet sterven. Maar toen had David wel gezegd, ik heb gezondigd tegen de Heere. Begrijpt u? Kopen kun je het niet. Voorwaarden hoef je gelukkig ook niet aan te voldoen. Als je met je tranen moest bereiken, dan bereikt hij het nooit. Maar het behaagt de Heer als u komt met lege handen. Met schuldige handen. En met schuldbelijdenis. Dat maakte die verloren zoon die naar de varken stonk zo aangenaam in het oog van de vader. Dat hij een zondaar was geworden. Toen durfde die vader hem te omhelzen. Omdat hij zo aangenaam was. Een vernederd mens is een aangenaam mens. Niet sterven. Ziend op Christus. O, wat zien we toch op onszelf. En wat is er toch ook veel. Waardoor we dan in het donker terechtkomen. Je mag wel zien op jezelf. Hoor. Ja, de Heilige Geest die leert het juist om te leren zien op jezelf. Gaat er niet buitenom. Maar je kijkt zo vaak verkeerd naar jezelf. Alsof je toch nog hoopt dat het ooit eens goed zal komen. Dat je ooit nog eens een beetje beter zal zijn. En vooral die ene zonde is de baas zal kunnen worden. Maar zien op jezelf. Om daar vandaan uit naar Christus te zien. Toen vluchtte ik tot Jezus. En hij heeft mij gered. En Christus Jezus zegt, ik leef en gij zult leven. En dan begint dat leven niet straks daar in de hemel. Maar het begint hier al op de aarde. De ziel die gezondigd heeft, zal leven. Begint hier. Want die in de Zoon gelooft, heeft het eeuwige leven. Heeft het. Krijgt het. Een zoon daar zijn. Hier. En een heilwaardig mens. En toch leven. Dat is eigenlijk onmogelijk. Leven. En dan in de volle zin van het woord. Niet ademen. In en uit. Maar in de gemeenschap met God. Dat is het leven. Zoals die tweede dood is. Het isolement. Is het leven. Het leven in de gemeenschap met God. Want Christus is en blijft de weg. De weg van God naar de zondaar. En de weg van de zondaar naar God. En daar gaat het u toch ten diepste om. Als u iets ervan ziet bij aanvang en bij voortgang. De ziel die zondig die zal sterven. Heer, ik heb de dood verdiend. Dan ga je er toch iets van zien. En dat is zo erg God te moeten missen. O Heere, om nu eeuwig buiten u te zijn. Hoe komt dat ooit goed tussen u en mij? En dat is het antwoord. Door het geloof in het volbrachte werk van Christus. Want Christus is de gift des Vaders. Maar we kunnen ook zeggen, God is de gift des Zoons. Door het werk van Christus, God terug. En hem als een verzoend Vader. En zo bewijst de Heer het. Ik heb geen lust in de dood van een stervende, maar daarin dat hij leeft. Bekeert u. Zo eindigt het hoofdstuk. Dat is, kom tot inkeer. Leg toch eens al die verontschuldigingen van je af. En kom nu toch eens als een zondaar. En leeft. Dat betekent het. Bekeert u betekent niet, knap je eigen een beetje op. En kom dan. Hoe zal je opknappen voor God? Hoe zal je fatsoenlijk maken voor hem om tot hem te naderen? Wie zal mij zien en leven, zegt de Heere. Maar bekeert u betekent, keert weer in schuld, verslagenheid en berouw. En leeft. En dan hier Gods gunst mogen ervaren. Nou, geliefden, mag u Gods gunst hier wel eens ervaren. Rijk is dat, vindt u niet? Als je het ervaren mag, dat de Heere niet meer op je toornen en op je schelden zal. Heb je dat dan altijd? Wel nee. Maar als je het nooit hebt, o wee. Dat te mogen smaken, de gunst van God. Dat is de beloning die hij geeft. Wie gelooft in Christus zal gerechtvaardigd worden. Dat is het loon, het loon. De gunst van God. Je wordt uit je isolement gehaald. En je mag aan de tafel zitten zoals Mephibozet zat. Aan de tafel van David in Jeruzalem. En wat zal hem dat een wonder geweest zijn. Dacht je dat het wonder overging als je met de verloren zoon de drempel van het huis overging. En als je in de kamer mag terechtkomen en aan tafel mag zitten. En als je de liefde van je vader mag proeven. Dan wordt het wonder steeds groter. Want God heeft je zonde dan wel vergeven. Maar je zult het jezelf nooit vergeven. Nooit. En daarom is het wonder zo groot. En zegt uw vader dat ik hier zijn mag. Ik droom het toch niet, hè. O, dat ik toch niet wakker word. En straks weer bij de varkens zit. In de grote wijde wereld waar u niet woont. Is het echt waar? O Heere, zeg het nog eens tot me. Ik ben uw heil alleen. Dat is Gods gunst om Christus willen. Die in het isolement terecht kwam. Omdat anderen zouden worden kinderen. En erfgenamen Gods. O, dan krijg je die vader zo lief. Dan moet je me niet al met allemaal beloften komen. Vader, nou zal ik het nooit meer doen hoor. Ik zal nooit meer weglopen. Nee, zeg dat alsjeblieft niet. Want dat, wie ben je en wie blijf je? Maar je gaat wel vragen. Heere, bewaar me toch. Dat ik niet tegen u zondige. En we vragen het dikwijls niet. Juist omdat we van plan zijn te zondigen. Maar als de zonde je een vijand wordt, dan zeg je, Heer, bewaar me toch. Hou me toch dicht bij u. En dat gebed wordt ook verhoord. Want wie is er van Gods kinderen die niet wordt gekastijd? Dat is weer een ander onderwerp. Maar dat hebben ze allemaal nodig om dicht bij huis te blijven. Om niet af te dwalen. Dat zijn ze toch zo geneigd. Tot hinken en tot zinken. Ieder ogenblik gereed. Maar dan komt er dwars. Door alles heen. Toch die dag. Dat ze de grens mogen overgaan. En de drempel van het huis des vaders. En daarvoor eeuwig mogen aanzitten. Om nooit meer af te wijken. En wat zal dat groot zijn. Van de zonde af te zijn. En nooit meer van God los en af te willen. Maar bij hem willen zijn. En dat is je hoogst vermaak. Je zielsgenoegen. Je wens heb je dan verkregen. En dat is het heerlijke. Hierna zal het eeuwig blijdschap wezen. En mag je ziel ter rijen gaan. Geen slaande Satans engel wezen, of het branden van een boetetraan. Want met de bron van alle zonden verdwijnt de bron van alle pijn. Indien de zaligen schreien konden, het moest van grote vreugde zijn. Daar zal de zonde nimmer wonen. Maar eeuwig Gods gerechtigheid en Sara's dochters, Abraham's zonen zijn eeuwig in den Heere verblijd. Om dan te rusten van de zonde. En eeuwig u bedoelen, Heer. Met reine harten, reine monden. Verenigd tot uw lof en eer. Amen.
Thank you.
eindigen met dankzegging. Heer, het wacht alles op uw zegen. Wij mensen zitten altijd en overal tussen, maar zorgt u toch voor uw eigen eer. En schenk dat het woord toch weer moed mag geven, juist aan zondaren. En licht mag geven de duisternis. En ons hoop mag geven op u om Christus willen. Wat heeft u bewogen, o Zoon des Vaders, om zo diep af te dalen? Ter helle nedergedaald, we hebben het weer beleden vanavond en misschien helemaal niet gehoord. En mens moet ook overal bij bepaald worden. En zo diep, om diep verlorenen te redden en het leven te schenken door en uit u. En dat tot in der eeuwigheid. Pas uw woord toe, Heren, wil zelf de stille naprediker zijn. Bewaar voor de vogel des hemels, die altijd hongerig zijn om het goede zaad weg te pikken. En laat uw Heilige Geest uw woord maar zegenen in het hart van een kind, van een jongere, van een oudere. O, gedenken ieder onzer, zegen ons in onze dagelijkse arbeid. Wilt u ons zegenen in de week die we ingegaan zijn, met alles wat ons daarop wacht. Bewaren ons over de wegen, de kinderen op school, de jonge mensen in hun studie of in hun werkkring. Ons alle gedenken, Heren, willen bewaren voor zulke dood. Die uw woord toch ook vanavond, waar uw woord vanavond ook weer tegen waarschuwd heeft. Om het leven te zoeken in het heden der genade. Verzoen het onze, Heren. Heb dank voor deze ontmoeting. Ga zo verder met ons en hoor ons bidden. Om Christus willen. Amen. Dan willen we tenslotte zingen uit Psalm 51, waar we ook een geredde zondaar, een verloren zoon, horen zingen. Juist om moed te geven aan anderen. Het gaat ook niet buiten de belijdenis van zonde om. Psalm 51, het zevende vers. Vangt u de zegen des Heren. Gaat heen in vrede. Geliefde gemeente. De Heere zegene en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. En hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u. En geven u vrede. Amen.